Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is een herinnering aan de dienst die vanmiddag om 14:15 in ons kerkgebouw zal worden gehouden. Voor en met gehandicapten. En de tweede mededeling is een herinnering aan de extra collecte voor de bouwkast die volgende week zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 77, de versen 6 en 8. We willen nu luisteren naar de wet des Heren en daarna zingen we uit Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing die deze morgen tot ons komt vanuit het eerste boek van de Koningen. Daarvan het 19e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het 14e vers. We noemen nu 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 14, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 26, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Koningen 19. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen mij zo daartoe, voorzeker. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijns levenswil en kwam te Beerseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel sterve en zeide: het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom, en ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht derzelver spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op de berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij en een grote sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging. En stond in de ingang der spelonk en ziet een stem kwam tot hem. Die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van het leven en de dienst van de profeet Elia. En de woorden waaraan we toegekomen zijn, is het begin van het 19e hoofdstuk. Tekst kunt u vinden in 1 Koningen 19, het eerste tot en met het vijfde vers. 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 5. We lezen alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. 1 Koningen 19, vers 1. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had, te weten al de profeten, met het zwaard. Tot en met het vijfde vers. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij komen tot u op deze stormachtige wintermorgen. Een dag die uw dag is, een dag die u apart gezet hebt, opdat we die dag zouden heiligen. En wij willen uw naam erkennen dat u ons hier bracht. Dat wij onze plaats mochten innemen. En we vragen of u ons ook op deze dag uw zegen wilt geven. Denk ook aan hen, Heere, die vanmorgen hier niet konden zijn. Door ziekte, door ouderdom of door de weersomstandigheden verhinderd werden om de gang naar uw huis te maken. Wil u ook hen, voor zover zij kunnen meeluisteren voor de kerktelefoon, door uw woord en door uw geest opzoeken en een zegen bereiden. En geef dat uw woord zijn kracht mag doen onder ons op deze morgen. Dat is niet vanzelfsprekend dat uw woord zijn kracht doet. Dat is zelfs een eeuwig wonder. Wanneer de kracht van uw geest uw woord zegent aan ons hart. Want ook al hebt u beloofd dat u uw woord wilt zegenen en dat u daar wilt zijn waar uw woord in alle eenvoud recht verkondigd wordt. Toch hebben wij de vervulling van die belofte en de uitwerking van die toezegging niet verdiend. Wij hebben het ook deze weken niet nagemaakt dat u ons deze dag zou verheugen in uw bedehuis. De zonden van deze week getuigen tegen ons. En Heere, geef dat we ze vanmorgen oprecht voor uw aangezicht mogen belijden. Dat we ze neer mogen leggen met verdriet in ons hart en met pijn in ons binnenste over wat we gedaan hebben tegen uw heiligheid en tegen uw majesteit, tegen uw geduld, tegen uw goedheid en tegen uw ontferming in. We bidden, verzoen u de schuld en de zonde van deze week en van de tijd die achter ons ligt, ja van heel ons leven. En leer ons, juist omdat we bij onszelf alleen maar schuld en zonde tegenkomen, de zaligheid buiten onszelf zoeken bij die ene die gij gegeven hebt, waardoor zondaren zalig moeten worden. Heere, wil u ook het woord zegenen tot bekering. Want er zijn er zoveel onder ons die nog onbekeerd zijn, u weet hoeveel. Maar het zijn er altijd nog te veel. Zelfs al zou het er maar één zijn. Heere, wil u bekerend werken. En wil u het woord krachtig doen doordringen in het hart van degene die het woord mogen horen. We worden er vanuit uw woord ook vanmorgen op gewezen. Hoe toegesloten het hart van een mens is voor de grootste wonderen. en voor de machtigste prediking. Heere, doe het ons beseffen, opdat wij niet gering denken van de blindheid en van de kracht van onze eigen schuld. Opdat we er niet zo makkelijk langsheen zouden leven, langs die werkelijkheid van onze zonde, want dat doen we zo heel vanzelf. Daar is eigenlijk van ons uit niets voor nodig. Dat komt over ons net als de slaap. Heere, geef dat we daarom mogen zoeken en mogen smeken om uw genade, opdat we de dingen recht gaan zien, opdat onze blindheid opgeheven wordt, opdat we ontvankelijk worden voor uw woord, opdat er ruimte mag komen, plaats mag komen in ons leven voor het werk van de Heere Jezus Christus, opdat we om hem verlegen worden. En omdat we zijn verzoenend bloed gaan inroepen, afsmeken. We bidden u, Heere, wanneer we van deze dingen iets mogen kennen, het zij dat we in het donker ronddwalen, omdat onze schuld ons bezet houdt en bezighoudt, maar we geen licht hebben, wil u dan geven dat dat werk van Christus ons dierbaar mag worden en dat het open mag gaan onder de prediking op deze dag. En wil u de kracht van het bloed van de Heere Jezus ook zo in de prediking van het woord mee laten komen, dat het woord open gaat en dat het gaat spreken en dat het gezegend wordt aan ons hart. Want alleen door het bloed van Christus en door de geest van Christus zal het woord reddend en zaligmakend zijn kracht laten gelden. We bidden u ook wanneer we u mogen kennen en in het donker dwalen, omdat we de weg zijn kwijtgeraakt, of omdat we in moedeloosheid neerzitten, of dat woord zijn kracht mag doen, Heere, heel bijzonder voor hen smeken we deze morgen. Nu het vanmorgen gaan mag over de knecht van u, Elia, de man die zo krachtig was in geloof en in werken, die voor ons staat in de hoofdstukken die voorbij geleden deze achterliggende weken en maanden, als een held in het geloof, als een krachtig dienaar van u, maar van wie het in het gedeelte dat vanmorgen open ligt toch blijkt dat hij een mens was van gelijke bewegingen. Zwak van moed, klein van krachten. Heere, geef wanneer we ons daarin herkennen, dat we ook de lessen die u aan Elia leerde, de vermanende lessen, bestraffende, maar ook het opbeurende, wilt gebruiken en wilt zegenen. En wanneer er vanmorgen kinderen van u zijn ingezonken, omdat het hun allemaal te veel wordt, dat kan lichamelijke oorzaken hebben, zoals ook bij Elia ten dele. We kunnen uitgeput zijn, we kunnen ziek zijn, we kunnen de weg niet meer weten, maar het zal vooral geestelijke oorzaken hebben, omdat we zien op de omstandigheden en omdat gij door ongeloof en kleingeloof zo verborgen zijt. Heere, als dat het geval is, wil u dan zelf de zwakke krachten maar weer vernieuwen? Wil u dat grote geheim dan voor het eerst of opnieuw waarmaken, dat uw kracht nu in zwakheid volbracht wordt? En laten uw kinderen dan maar roemen in zwakheden, opdat de kracht van Christus in hen wonen. Heere, dat is een geheim wat de wereld niet verstaat en wat ook de oppervlakkige godsdienstigheid niet van weet. Maar waar uw volk weet van krijgt, dat ze in zichzelf niet zijn. Maar dat juist waar dat nu doorleefd wordt, dat daar de kracht van Christus wonen. Mijn genade, zij u genoeg. En dan is het toch zo, Heere, dat ervaren mag worden dat die genade ook in de grootste zwakheid inderdaad genoeg is, meer dan genoeg. Heere, wil u zo vanmorgen het woord gebruiken, nadat u weet dat we nodig hebben, bestraffend en vermanend, opbeurend, vertroostend. En laat het zo mogen zijn dat we de genade ontvangen om het woord van u ook uit te dragen. Help ons in de prediking. Geef ons de bediening van uw geest. En doe het ons beseffen dat we ook in de prediking van het woord en in het luisteren diep van u de Heere afhankelijk zijn. Want daar geldt het heel met name. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wees u Heere met de gehele gemeente. We dragen elkaar aan u op, allen die ziek zijn, allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We denken bijzonder aan degenen die in de rouw zijn. Heere, kan zo zijn dat we korter of langer geleden met rouw in aanraking kwamen. Dat iemand die ons lief was, van onze zijde werd weggerukt. Of uit onze familiekring werd weggerukt. En we worden wekelijks bepaald bij de kortstondigheid van het leven. Het zij dat we er uit de verte van horen of overlezen. Het zij dat berichten van rouw en verdriet uit de naaste familiekring ons bereiken. We denken aan allen die ook deze week zulke berichten ontvingen. Heere, wat kan het soms ineens en plotseling komen, de tijding van de dood. We denken aan de familie van Dis die verschillende wijzen deze week in de nabije familiekring met de dood in aanraking kwam. Heere, wil u waar plotseling sterven kwam, uw troost en uw kracht geven. En ook de ernst van deze roepstemmen zelf op het hart binden. Wees u met allen die ziek zijn, allen die door ouderdom de kracht van het ouder worden, de gebreken aan de lijven ervaren. Wil u hen helpen, Heere? Denk aan allen die moeiten en zorgen kennen, misschien van heel andere aard. Zorgen die bekend zijn, zorgen die ook verborgen liggen. Heere, wil u bij alle moeiten en zorgen een God van nabij zijn. En laat het ook in dat opzicht waar mogen zijn dat wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. We willen dan heel in het bijzonder deze morgen uw naam erkennen. Dat u het aan onze bejaarde broeder en zuster vroeg in de wei. In het bejaardentehuis. Geef dat zij de komende dinsdag een 70-jarig huwelijksjubileum mogen herdenken. Heere, wat een bijzonder voorrecht. Al zijn zorgen en al is veel verdriet en ziekte en bepaald niet bespaard gebleven. En zijn er veel moeite en zorgen geweest, ook de achterliggende jaren. Er mag toch ook reden zijn om uw naam ootmoedig te danken. Dat u hen tot op deze zeer hoge leeftijd hebt willen sparen en ook samen hebt willen laten. Heere, laat de dank, de stille dank, tot u de Heere mogen opstijgen. En wil u, o gezegende hoge priester, die niet alleen bidt voor de uwen, maar ook dankt voor de uwen, de dank zelf als het reukwerk leggen voor het aangezicht van uw Vader. En we bidden, Heere, of u hen beiden op hun hoge leeftijd nog krachten wilt geven, nog met uw zorg wilt omringen. Wil u ook bij alle zorgen die er zijn rondom het ouder worden, uw hulp bereiden. En wil u geven dat ook in deze levensavond het blijken mag, dat het licht van dat genadewerk schijnen mag. In hun leven wil u ook zijn, Heere, met de kinderen en kleinkinderen, de gehele familie, willen in deze dagen voor uw rekening nemen. We bidden u, Heere, zegen hen, zegen ons zo. Zegen ons vanmorgen zoals we samen zijn in uw huis. Wil u ons een goed uur bereiden en de zonde en de duisternis, de duivel en de verleidingen van ons weren. Heere, we hebben het niet verdiend, maar wil u het doen alleen om het borgwerk van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen Psalm 42, de versen 2, 4 en 7... Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145 het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 145 het vijfde vers. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar als wij naar Elia kijken, zoals zij de afgelopen weken vanuit het woord van de Heere voor ons geschilderd is, dan heeft hij bijna iets bovenmenselijks. In elk geval iets ontzaggelijk groots. Hij staat daar in zijn kracht voor ons. Een man die het opneemt alleen in de kracht van de Heere tegen een heel volk. Een man die tegenover een koning die zijn bloed wel kan drinken. 450 Baalpriesters dood. Een man die de naam van de Heere groot maakt terwijl het hele volk vergiftigd is door de valse godsdienst van de Baal en de Astartes. En er zou nog meer te noemen zijn waardoor Elia voor ons oprijst als een mens groter dan wij. Als een krachtige geloofsheld aan wie nu eigenlijk niets ontbreekt. En toch in dit hoofdstuk wat zojuist is opengeslagen, komt een heel andere Elia voor ons. Een man, zoals Jacobus zegt in zijn brief, van gelijke bewegingen als wij. Zwak van moed, klein van krachten, stof van jongs af. En de vraag dringt zeker vanmorgen. Hoe is dat mogelijk? Enkele uren nadat we Elia zagen op het hoogtepunt van zijn kracht, dat we hem vinden onder een jeneverboom, zo'n wat dorre struik aan de rand van de woestijn, in uiterste hopeloosheid. Heren, neem mijn leven maar weg, want het heeft allemaal geen zin meer. Wel, met die vraag willen we onze tekst onder de bediening van de Geest van de Heere gaan behandelen. We schrijven het boven als thema de zwakheid van Elia. We letten op drie dingen die vanuit deze eerste verse van dit 19e hoofdstuk tot ons komen. In de eerste plaats Elia bedreigt, want Izebel dreigt zijn leven te nemen. In de tweede plaats Elia ontmoedigt, want in moedeloosheid vlucht hij voor zijn leven en gaat in de woestijn liggen, wachtend op de dood. En ten derde, Elia versterkt, want een engel komt en zegt: sta op, eet. De zwakheid van Elia. In de eerste plaats Elia bedreigt, in de tweede plaats Elia ontmoedigt, en in de derde plaats Elia versterkt. Het is inderdaad onbegrijpelijk op het eerste gezicht als we deze woorden hier in het begin van het 19e hoofdstuk lezen. Want het is nog maar enkele uren geleden dat Elia op de berg Karmel daar stond, in dat ontroerende gebed de Heere afsmeekte om te antwoorden door vuur en aan het volk en aan de koning en aan de Baalpriesters te laten zien dat hij God was. En dan valt vuur van de hemel. En dan valt het volk in het stof, vermoedelijk ook Ahab. En ze roepen het: Jehovah, de Heere, hij is God. Dat is inderdaad een onvergetelijk moment geweest voor deze knecht van de Heere, Elia. Eindelijk lijkt er iets van vrucht op zijn arbeid zichtbaar te worden. Want al die jaren die achter hem liggen, heeft het volk zich verzet en blijvend verhard onder de droogte. Ahab heeft niet willen erkennen dat de Heere God is. Er was geen enkele beroering onder het volk, geen enkele terugkeer tot de Heere, geen enkel zoeken van de Heere. Maar nu breken de harten. De Heere is God, de Heere is God. En dan gaat Elia met een hart vol verwachting de berg op in de richting van de zee en begint te bidden om regen 7 maal. En op het gebed van Elia opent de Heeren de hemelen. En een wolk verschijnt als een mans hand aan het westen, boven de zee. En Elia weet, dit is de regen die de Heere gaat zenden. En hij zegt het tot Agab, span aan. Want als u op tijd nog Jezreel wilt bereiken, dan moet u zich haasten. Want voordat u Jezreel bereikt zult hebben, zullen de wegen een modderpoel zijn. Want ik zie en ik hoor het geluid van een overvloedige regen. En Agab, met zijn strijdwagen, met zijn prachtige paarden daarvoor, want Agab was een paardenliefhebber, hij spant aan en snelt naar het oosten in de richting van Jezreel, waar hij zijn zomerpaleis had. En Elia, de man die al zoveel in de kracht van de Heere gedaan heeft deze dag, van wie we niet lezen dat hij gegeten of gedronken heeft. Agab heeft gegeten, maar Elia heeft gebeden. Elia gaat desondanks in de kracht van de Heere voor de wagens van Agab en zijn hovelingen en zijn staf uit. En hij komt met Agab in Jezreel. Dit is de dag waarop Elia zien mag dat de Heere God is. Waarop de Heere geëerd wordt. En dit is ook de dag waarin Elia als zijn knecht in diepe verwondering en blijdschap, als het ware boven alles, wordt uitgetild. Het lijkt alsof nu de Heere met hem is en nu hij de kracht en de genade van de Heere zo ziet en zo ervaart, alsof alles kan en alsof alles mogelijk is. En zo snelt hij voor de wagen van Agab uit richting Jezreel. En terwijl hij nat wordt van de regen, en de paarden nat worden van de regen, en de koning nat wordt van de regen, komen ze druipend in Jezreel aan bij het zomerpaleis. En ik denk zo dat Elia hoge verwachtingen gekoesterd heeft. Hij zal daar bij de poort of in het poortgebouw of in de voorste zalen van het paleis verwacht hebben. Nou, Agab gaat naar binnen. En als hij straks een nieuw gewaad heeft aangetrokken, dan zal hij nu bevel geven dat de reformatie die bij Karmel begonnen is ook door zal zetten. En misschien ontbiedt Izebel me wel, nu ze het verhaal van Agab gehoord heeft en nu de kracht van God zo voelbaar en merkbaar en zichtbaar tegenwoordig is, dat ze zegt, Elia, ik heb je altijd verkeerd beoordeeld. Wil je me alsjeblieft vergeven? En mag ik ook die God van Israël zoeken? We weten niet wat Elia gedacht heeft. Maar in elk geval, heel de geschiedenis zoals die hier voor ons staat, maakt duidelijk dat de verwachtingen van Elia nu God zo had laten zien dat hij de machtige en dat hij God in Israël was, dat Elia hoge verwachtingen koesterde. En daarom valt het zo tegen. Want Agab gaat naar binnen. En hij vertelt alles wat God gedaan heeft. Nee, niet wat God gedaan heeft. Hij vertelt alles wat Elia gedaan heeft. Zo lezen we hier in het begin van het hoofdstuk. En Agab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had te weten, al de profeten met het zwaard. Nou, als u dat op u in laat werken, dat is inderdaad om moedeloos van te worden. Want nu is zo duidelijk geworden dat God God is. En Agab heeft vermoedelijk met heel die volksmassa meegejuicht, de Heere, hij is God. En nog maar een enkel uur later, terwijl de zichtbare tekenen rondom hem zijn, het water plenst op het dak van het paleis in Jezreel, nog steeds ziet Agab de dingen puur van het menselijke, van het aardse perspectief. Toen hij een poosje geleden Elia na zoveel jaren weer voor het eerst ontmoette, toen had hij gezegd, zijt gij die beroerder van Israël, of zoals we waarschijnlijk moeten lezen, zijt ge daar eindelijk, beroerder van Israël? En toen had Elia gezegd, ik heb Israël niet beroerd, maar gij. Toen had Elia in de kracht van de Heere gezocht Ahab te overtuigen om de dingen niet van het menselijke vlak te bezien, maar in eeuwigheidslicht, in hemelslicht, in godslicht te zien. En nu was er een geestelijk ontwaken gekomen. De Heere is God. En Ahab gaat naar Izebel en zegt, nu heeft de Heere gesproken. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, die lastpost die Elia heeft 450 profeten gedood. Gemeente, wat is de mens? En hoe hard is het hart van mensen, niet alleen van Ahab, maar ten diepste van alle Adamskinderen, van u en van mij, voor de roepstem, voor de bemoeienis, voor het woord van de Heer. Het kan zo zijn dat we herhaaldelijk gewaarschuwd zijn, dat we telkens opnieuw genodigd zijn, dat we gezien hebben de wonderen van de Heer, dat we in diepe beproevingen en grote moeite terechtgekomen zijn. En dat toch ons hart hard blijft voor de Heere. En weet u waaruit dat blijkt? Wel, hier hebben we een heel belangrijk aanwijzing. Dat blijkt vooral daaruit dat we altijd maar de dingen in aards licht blijven zien. En nooit onze gedachten opgeheven worden om de dingen in hemelslicht te gaan zien. Als we door een operatie heen gekomen zijn, dan zeggen we zijn dankbaar, want de dokter. En als er dingen in ons leven gebeuren, dan proberen we te zoeken bij allerlei menselijke hulpverleners. Ook al mag dat, dat we menselijke hulp zoeken, dat is niet verboden. Maar het is wel verboden om menselijke hulp te zoeken en de hemelse hulp te vergeten. Alles maar blijven zien in het licht van het aardse. Niet opmerken. De daden van de Heere, de roepstemmen van de Heere, het kloppen van de Heere, de nodiging van de Heere. En zomaar doorleven. Kijk, als dat zo is, dan zijn we net als Ahab. En Ahab zei Izebel aan al wat Elia gedaan had. Zijn hart is niet veranderd. Wel, en dan begrijpen we ook wel waarom Izebel niet onder de indruk komt. Dat ligt hem natuurlijk aan Izebel met haar boze, vijandige hart. Maar het ligt hem ook aan de wijze waarop de berichten bij Izebel doordringen. Ahab brengt geen verootmoedigd bericht over wat God gedaan heeft. Ahab schuift de volle schuldenlast op Elia. En hij zegt, Elia heeft die profeten gedood, de 450 profeten van Baal. En dat bericht is genoeg om de woede in het hart van die boze vrouw, van die prinses van Fenicische bloeden, op te wekken en aan te vuren. Haar boze gezindheid, ik aarzel niet om in het licht van de Bijbel te zeggen, haar duivelse gezindheid, die briest op in haar hart. En ze denkt wel, deze man, mijn God beledigen, mijn priesters, die ik misschien voor een deel wel uit het land van mijn geboorte heb meegenomen. Ze doden, ik zal hem. En ze zendt een bode uit tot Elia en laat hem, terwijl hij daar in het voorste deel van het paleis of in het poortgebouw vertoeft, aanzeggen, zo doen mij de goden, Baal en Astarte, want dat waren Izebels goden. Zo doen mij de goden en doen zo daartoe voorzeker. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als een hunner. Wat doet Izebel dus? Ze zendt een bode naar Elia, waarin ze een eed laat zweren dat ze net zo doen zal met Elia als wat Elia gedaan heeft met de profeten van Baal. Ze zal hem dus doden. En ze zal zo zorgen dat deze lastige man, deze dienaar van de God van Israël, de dood zal vinden. We vragen ons af, waarom zendt ze een bode? Want dat is toch eigenlijk merkwaardig. Ze had toch veel beter van het moment gebruik kunnen maken en een groep soldaten kunnen sturen en Elia ogenblikkelijk daar ter plekke kunnen laten doden. Of voor haar troon kunnen laten slepen en hem daar terecht kunnen laten stellen. Inderdaad, dat is merkwaardig. En er zijn twee manieren waarop deze woorden zich laten verklaren. Het eerste is dit. Dat Izebel, ook al was zij dodelijk vertoornd, dat er toch diep in haar hart angst was voor die machtige profeet van de Heere. Want ze had dan toch zoveel uit het verhaal van haar man wel begrepen, dat deze profeet alleen tegenover de 400 profeten van Baal stond. Dat hij alleen stond tegenover een heel volk en dat deze profeet het vuur van de hemel afbad. Ze was misschien toch bang dat deze profeet machtiger mocht blijken dan ze dacht. En in haar bijgelovige angst dacht ze misschien, laat ik hem in de eerste plaats maar schrik aanjagen. En als het zo is, dan was de bedoeling van Izebel met het zenden van die bode heel eenvoudig. Om hem door het zenden van die bode te laten weten, ik zoek je dood, opdat hij vluchten zou, weg zou gaan. En dan doet Elia precies wat Izebel wilde. Hij vlucht voor zijn leven. De bedoeling van Izebel was niet direct om hem te doden. Daar was ze te bang voor. Ze durfde zich aan deze man niet te vergrijpen. Ze wilde hem angst aanjagen. En het lukt. Elia vlucht. Dat is mogelijk. Kan ook een andere verklaring zijn. En ook dat lezen we meer dan eens in de Bijbel. Dat Izebel werkelijk vastbesloten is om hem daar ter plekke binnen een dag te laten doden. Maar dat haar woede zo razend en brandend is, dat ze vergeet om het daar ter plekke op datzelfde moment te doen. En dan zien we hier in de hand van God die soms de woede van mensen zo bestuurt, dat ze onredelijke, ondoordachte dingen doen. En dat is geen toeval. Maar door het onredelijke, ondoordachte in de toorn van mensen spaart de Heere het leven van zijn kinderen, van zijn knechten. En zo zou het hier ook kunnen zijn. Dat Izebel werkelijk Elia wil doden. Maar dat de Heere haar toorn zo bestuurt dat ze hem niet onmiddellijk doodt, waardoor ze ondoordacht hem toelaat te vluchten. Hoe het ook geweest zij, haar toorn brandde. En de bode komt en zegt het, Izebel heeft een eed gezworen. Ge zult binnen 24 uur een kind des dood zijn. En wat gebeurt er dan? Elia, we luisteren naar het woord en we lezen heel opmerkelijk, en u moet op de kleine woorden letten in dit schriftgedeelte. Als Elia dat zag, als Elia dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil en kwam te Berseba dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Toen hij dat zag, toen nam Elia ogenblikkelijk de vlucht. We lezen niet dat Elia zijn knieën boog en vroeg, Heere, wat wilt u dat ik in deze omstandigheden doen zal? We lezen niet dat Elia de mensen die rondom hem stonden en van wie er velen op de berg Karmel geweest waren en geroepen hadden, de Heere is God, aanspreekt en zegt, vrienden, zullen wij dat nemen? Zullen wij door deze Baal-dienares ons de les laten lezen, nu de Heere God is? Zullen we hier ook in dit paleis niet een beeldenstorm ter hand nemen? Een Baal-storm? Nee, toen Elia dat zag, hij vluchtte voor zijn leven. En u ziet hem gaan. En het is goed om in gedachten zo eens te denken aan de landkaart van Israël. En misschien dat u er thuis eens even naar kunt kijken als u die hebt. Want dan gaat de geschiedenis veel meer leven. U hebt die landkaart van Israël misschien voor u. Met het gebied aan het westen van de Jordaan-oever. Nou, dan is Israëls landkaart een heel eenvoudige. En daarboven, ergens aan de kust, vindt u dan die punt die uitsteekt in de zee. Dat is de berg Karmel. En dan loopt Elia eerst met Agab rechtstreeks naar het oosten in de richting van de Jordaan. Want daar ergens ligt Jezreel. Maar nu hij de boodschap van Elia, van de boodschapper van Izebel gehoord heeft. Nu vlucht hij naar het zuiden, door het tienstammenrijk heen, recht naar het zuiden, door het koninkrijk van Juda heen, naar Berseba. Dat is de grensstad aan de zuidgrens van het koninkrijk van Juda, aan de rand van de woestijn. En daar laat hij zijn jongen achter en vlucht hij de woestijn in. Hij laat zijn jongen achter. Dat betekent heel eenvoudig dat hij nu alleen wil zijn. En let u er goed op, Elia wil niet alleen zijn om te bidden bijvoorbeeld. Dat zou ook te begrijpen geweest zijn. Maar Elia wil alleen zijn in de woestijn, in de eenzaamheid liggen om daar de dood af te wachten. Want ze hebben het op zijn leven voorzien en hij is nu zo in de greep van de moedeloosheid gekomen. Dat hij zegt, Heere, het is genoeg. Laat me nu sterven. Dat is de reden waarom hij zijn jongen, zijn dienaar, achter zich laat. Er is een oude geschiedenis. Ik meen dat hij te vinden is in het geschiedwerk van Flavius Josephus. De bekende Grieks sprekende Joodse geschiedschrijver. Uit zeg maar rond 70 na Christus. Die de hele geschiedenis van het Joodse volk op zijn manier beschreven heeft voor de Romeinen en voor de Grieken. En die beweert dat deze jongen, deze man, die knecht van Elia, dat Jona de profeet was. Wel, dat is natuurlijk niet in de Bijbel te vinden. Het is mogelijk, alhoewel het nooit met zekerheid te zeggen is. Als het zo is, dat Jona de dienaar, de jonge dienaar was die door Elia wordt achtergelaten, dan is er natuurlijk wel een lijn te vinden die ons herinneringen oproept aan Jona zelf, die ook van God wegvluchtte. Dan zou Jona het zelfs in zijn jeugd al gezien hebben hoe kwaad het is om van de Heere weg te vluchten. Maar hoe dat ook zij, in elk geval, Elia vlucht weg de woestijn in om daar alleen te zijn. En hij gaat liggen onder een jeneverboom, een schrale boom met wat dorre bladeren, die wat bescherming geven tegen de ergste hitte van de zon. En daar ligt hij neer in moedeloosheid. Het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel. Laat hem maar sterven, want ik ben niet beter dan mijn vaders. Hoe komt het dat Elia in die diepe moedeloosheid terechtkomt? Hoe komt het dat hij na dat hoogtepunt op Karmel nu in dit dieptepunt onder de jeneverboom terechtgekomen is? Daar zijn verschillende redenen voor, gemeente. En laten we maar heel eenvoudig met de eenvoudigste reden beginnen, die trouwens ook in dit schriftwoord voorop staat. En dat is dit. Dat die reden allereerst heel gewoon menselijk is. Je zou bijna kunnen zeggen lichamelijk is, maar lichaam en geest, lichaam en ziel zijn natuurlijk niet van elkaar te scheiden. Want denkt u het zich eens even in, Elia heeft een dag achter de rug, waarin die weliswaar in de kracht van de Heere, maar toch onder een geweldige hoogspanning geleefd heeft. Hij heeft daar in de kracht van de Heere het volk geconfronteerd met de boodschap, bekeert u. Hij heeft gezien dat het volk niet wilde luisteren. Toen is hij doorgegaan in de opdracht van de Heere om het volk uit te dagen. En de Baalpriesters uit te dagen. Hij heeft urenlang toch met een zekere innerlijke spanning gezien dat die Baalpriesters alles deden om hun God te bewegen om te antwoorden. En toen dat machtige moment dat op zijn gebed de hemelen open gingen en een vuurflits het altaar verteerde. En toen, terwijl Agab kon eten, zocht hij de eenzaamheid op om opnieuw in de stilte de Heere te zoeken en te smeken tot 7 keer toe. En dan snelt hij voor Agab uit, weliswaar in de kracht van de Heere, maar hij was een mens van gelijke bewegingen als u en ik. En daarna hij vlucht voor zijn leven. Elia was volstrekt uitgeput. En er kunnen momenten zijn in het leven van een knecht van God en van een kind van God, wanneer ze geestelijk ontmoedigd zijn, dat één van de oorzaken is, en soms misschien wel de eerste oorzaak, dat ze lichamelijk uitgeput zijn. Elia was uitgeput. Ja, zegt iemand, maar de Heere was toch met hem toen op de berg Karmel? En als de Heere met je is, nou dan voel je toch geen vermoeidheid? Nee, inderdaad, op de Karmel voelde deze man geen vermoeidheid. Maar toen hij weer tot zichzelf kwam, voelde hij hoe uitgeput hij was. En laten we dat maar heel nuchter en heel eerlijk zeggen. In Canada sprak ik ooit eens een man, die had in de week een heel bekende Nederlandse prediker die daar rondreisde om Hollandse diensten te houden gehoord. En die zegt, tjonge jongen, hij preekte deze week voor de 4e keer. Maar hij was er zo bij, kijk, dat is de Heere die dat doet. Hè? Dan komt de geest erin mee, dan hoef je zelf niks meer te doen. Wel, dat is een hele eenzijdige opvatting. Want het is waar, als de Heere krachtig in de bediening van het woord meekomt, dan mag je wel eens iets ervaren van het gedragen te worden als op arends vleugelen. Dat je kracht krijgt, meer dan je hebt, dat je boven jezelf uitgetild wordt. Nou, dat had Elia ook. Maar als die kracht weer wijkt, dan kun je soms je zo dodelijk vermoeid weten. Want geestelijke arbeid en geestelijke worsteling, gemeente, dat is diep afmattend soms. Diep afmattend. Gods kinderen weten daar iets van. Gods knechten weten daar iets van. O, wellicht niet zoveel als Elia, want dat was een grote in het koninkrijk van de Heere. Maar ze herkennen er wel iets van. Kijk, dat hebt u vandaag nog. Ik denk aan een geschiedenis die ik ergens las een aantal maanden geleden. John Knox, de bekende prediker uit Schotland, die de reformator van Schotland geworden is. Toen hij oud geworden was, was hij zo zwak dat hij eigenlijk niets meer kon. Maar als de zondag kwam, dan vroeg hij zijn vrienden om hem toch nog naar de kerk te dragen. En hij werd de kansel opgedragen. En de mensen dachten, hij ziet er zo verschrikkelijk bleek uit, hij zal op de kansel sterven. En als John Knox met bevende stem begon om het woord te ontvouwen, dan leek het er niet op dat hier diezelfde krachtige prediker aan het woord was voor wie Engelands koningin beefde. Maar als die eenmaal aan het preken was, dan gebeurde het soms dat zijn kracht vernieuwd werd. En zijn levensbeschrijver zegt dan, dan leek het alsof hij de preekstoel aan stukken sloeg. Zo'n kracht kwam er mee. Dat was de kracht van de Heere. Maar vergeet niet, als dan het woord gesproken was, dan was hij zo dodelijk vermoeid dat hij opnieuw van de kansel moest worden afgedragen. Want hij was een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Dus laten we niet overgeestelijk denken over de kracht van de Heere. De Heere geeft kracht. Tilt zijn volk soms boven zichzelf uit, zoals we hier zien bij Elia. Maar als de Heere zijn aangezicht een ogenblik verbergt, dan zinken ze ineen en dan voel je ook hoe moe, hoe uitgeput je soms kon zijn. En vandaar, Elia zinkt neer in moedeloosheid. Er is meer. Er is niet alleen een lichamelijke oorzaak. De zaak van de uitputting die hier iets aan uitleg van wat hier gebeurt geeft. Maar er is ook het element van teleurgestelde hoop. Teleurgestelde hoop. We hebben er al even iets van gezegd. Elia had hoop toen de Heere zijn naam bekend maakte onder het volk van Israël. De Heere, Hij is God. De Heere, Hij is God. Dat er een volksbeweging zou komen. Maar Gods weg was zo anders. Hij stond op de hoogtepunten toen hij het paleis in Jezreel binnenkwam. Maar het ging zo anders. En dat kon Elia op dat moment niet verwerken. En daar zit een diepe geestelijke les in, gemeente. Als God grote genade geeft, als die een van zijn kinderen heel in het bijzonder uit het duister haalt en in het licht stelt, dan kan er zo'n ruimte in je hart zijn. En zoveel geloof en zoveel hoop en zoveel liefde. Dat je zegt, en nu kan het nooit meer donker worden. En nu zal ik de Heere nooit meer bedroeven. Nu zal ik hem altijd van harte lief hebben. Dan ligt het zo goed dat je denkt, nu zal het van kracht tot kracht verder gaan. Steeds beter. En dat is oprecht gemeend. Maar het is een vergissing. Want als Gods weg dan anders gaat, of als je door eigen schuld, door een slordig leven soms, of door uit te glijden op de glibberpaden van de zonde, in het donker weer terechtkomt, dan knakt die hoop ineen. Als Gods weg anders is en onze weg anders gaat, na een tijd waarin we veel van de Heere ondervonden hebben, dat kan diepe moedeloosheid tot gevolg hebben. Omdat je jezelf zo tegenvalt. En omdat Gods weg zo anders is dan wij gedacht hadden. En daarom is juist op het moment dat de Heere veel geeft en ons in de ruimte zet en in zijn gunst doet delen, het zo ontzaggelijk belangrijk dat de waakzaamheid niet verslapt. Dat het letten op wat God wil en op de weg van de Heere niet verslapt. Want juist op de toppen, op de hoogtepunten van het geestelijke leven is een kind van God uit argeloosheid, uit onbedachtzaamheid vaak zo geneigd om niet te letten op wat de Heere wil en de daden van de Heere in zekere zin te vergeten en de waakzaamheid te vergeten. En daarom storten ze soms zo ineens, is uw ervaring ook geweest, zo ineens van grote hoogte in de diepte, omdat de vorst der duisternis weet, als het volk van de Heere het goed heeft, dan kan de waakzaamheid en het letten op de wegen van de Heere zo makkelijk verslappen. Elia stort in, teleurgestelde, gekrenkte hoop. En er was nog iets anders bij. Dus uitputting, teleurgestelde hoop en in de derde plaats klein geloof. Nou, die drie horen bij elkaar. Uitputting, teleurgestelde hoop, klein geloof. En waaruit we dat klein geloof afleiden? Wel uit een klein woordje, wat ik bij het lezen tijdens de preek al even benadrukt heb. Toen Elia dat zag. Elia stond daar in afwachting, in verwachting, wat zal er gebeuren? Nu dit op Karmel beslist is en God getoond heeft dat hij de Heere is. Hij verwachtte, ja wat hij verwachtte weten we niet, maar in elk geval zijn verwachtingen waren hoog gespannen. Hij verwachtte dat Ahab hem zou ontbieden, opdat hij zou helpen bij het opruimen van de beelden van de Baal in dat zomerpaleis van Ahab en Izebel. En daar komt een bode, nee niet om te ontbieden, met eer en met achting, maar een bode die hem zijn doodvonnis uitreikt. En dan zien we daar in gedachten die druipnatte Elia staan met zijn kemelsharen mantel. En het vuur in zijn ogen blust uit. En hij kijkt rondom zich heen. En hij ziet de ogen van de paleiswacht ook verstrakken. De eerbied en het respect dat er op Karmel was verdwijnt. Toen Elia dat zag. Dat de mens, de Israëliet, dat de koning, dat het volk zich niet bekeert. Maar dat hun oude vijandschap en hun oude verzet weer oplaait. Toen vluchtte hij. Waarom? Wel, omdat hij dat zag. Omdat hij zag wat voor ogen was. Omdat hij net als Petrus die eenmaal op de golven liep, op de golven zag en niet op de Heere zag. Toen hij dat zag, hij zag alleen op de omstandigheden. En dat blijkt ook uit zijn snelle, ijle vlucht naar het zuiden, naar de woestijn, even buiten Berseba, waar hij zich moedeloos neerwerpt onder zo'n jeneverboom. Heren, het is genoeg. Ik zie het niet meer. Neem alstublieft mijn leven maar weg, Heren. Het ambt neem het van me af, want ik deug er niet voor en mijn werk is allemaal te vergeefs. En neem mijn leven ook maar weg, want ik leef hier nutteloos. Ik ben niet beter dan mijn vaders die al overleden zijn. Doe mij tot mijn vaderen wederkeren. En zo in klein geloof, niet ziende op de Heere, maar ziende op de omstandigheden, legt hij zich moedeloos onder de jeneverboom neer. Kijk gemeente, verstaan we iets van dat diep ingezonkene in het leven van Elia? Nee, het gaat vanmorgen niet over allerlei soorten van ingezonkenheid die er in het leven van mensen kunnen zijn zonder meer. Al zal misschien iemand die iets van ingezonkenheid, van het down zijn, van depressiviteit, dingen herkennen in wat hier van Elia gezegd wordt. Maar we moeten goed zien dat het bij Elia hier niet maar gaat om depressief zijn alleen. Dat komt erbij. Het gaat ook niet alleen maar om vermoeid zijn alleen. Dat komt erbij. De duisternis waarin Elia zich bevindt is vooral geestelijk. En dat moeten we goed onderscheiden. Ik weet, het is een teer onderwerp en een moeilijk onderwerp. Maar niet alle gevoelens van depressiviteit zijn geestelijk. Niet elk gevoel van ik zie het niet meer zitten zijn geestelijk. De Heere kan zulke gevoelens heiligen en gebruiken en ons ermee uitdrijven tot hem, zodat ze geheiligd worden. Maar denk niet wanneer een mens depressief is, dat dat automatisch betekent dat hij bezig is met de geestelijke dingen. Het kan juist heel anders zijn. En daarom is nodig dat mensen die depressief zijn, allereerst gewezen wordt op goede, professionele hulpverlening. Dat is noodzakelijk. En daar kun je ook niet buiten. Maar wanneer er bij die depressiviteit die door omstandigheden kan komen, die door innerlijke vragen kan komen, die zoveel verschillende oorzaken kan hebben, ook een geestelijke neerslachtigheid komt. Ook een geestelijke ingezonkenheid komt. Ja, dan is het goed om te zeggen, dan heeft de mens niet alleen hulp nodig van mensen. Maar dan heeft hij ook, en in heel bijzondere zin, God nodig. Maar u voelt wel aan hoe moeilijk deze dingen zich soms laten onderscheiden. Maar het is nodig voor u en voor mij om vanuit het woord daar toch op gewezen te worden. Dat we bij onze gevoelens en misschien bij onze ingezonkenheid onszelf wel afvragen van wat is het? Is het dat de nood op het hart gebonden wordt omdat we ons schuldenaar voor God weten? Of is het een psychisch, een probleem, wat eigenlijk met het geestelijke zoveel niet te maken heeft? Bij Elia was het allereerst een geestelijk probleem. Ook al was hij gewoon vermoeid. En dan moet u eens zien hoe de Heere Elia onderwijs geeft hier. Elia mag eerst slapen. Kijk, de Heere werkt nooit over de lichamelijke noden van een mens heen. God zorgt voor ziel en lichaam. Dat staat in zondag 1 van de Heidelberger toch? Dat ik met lichaam en ziel. Lichaam staat zelfs voorop. Nou, de Heere wist, omdat hij weet wat van zijn maaksel te wachten is, hoe moe Elia was. En dan mag Elia eerst slapen. En hij wist hoe uitgeput Elia was, want hij had vermoedelijk nauwelijks iets gegeten of gedronken, althans die indruk krijgen we uit de geschiedenis. En dan zorgt de Heere voor eten en voor drinken. Daar staat de Heere niet boven. Wel, wat is ook dat een geweldige les. Elia mag slapen en eten. De Heere vergunt het aan mensen die vermoeid zijn omdat ze gesloofd hebben in hun arbeid of gesloofd hebben in hun geestelijke arbeid om te slapen. En ze mogen ook voor hun lichaam zorgen als hun lichaam uitgeput is. En de God die weet wat van zijn maaksel te wachten is, wijst erop ook heel gewoon en heel nuchter, zou ik bijna zeggen. Denk eraan om uitgerust te zijn. Denk eraan om op tijd uw voedsel te nemen. Dat is ook een heel gewone praktische les die uit dit gedeelte komt. De Heere zorgt daarvoor. Maar dat is het niet alleen. Het grootste gedeelte van het hoofdstuk waarvan we vanmorgen het eerste stukje behandelen, gaat er over hoe de Heere nu ook geestelijk deze profeet opzoekt. En dan moeten we er goed op letten, dan is het eerste wat de Heere doet, Elia laten vertellen wat er aan de hand is. Elia heeft wel gezegd, neem nu mijn leven, want het is genoeg. Maar de Heere zegt straks, wat maakt ge hier, Elia? En dan opent door die vraag de Heere het hele hart van Elia. En dan mag Elia heel zijn hart openleggen. En weet je wat dan heel duidelijk wordt? Dat Elia hier niet op een goede weg is. Dat Elia hier tegen de wil van de Heere is. O ja, zegt u? Jazeker. Elia is niet naar de woestijn gevlucht in gevolg een opdracht van God. En daar moet u goed op letten. Als u de geschiedenis van Elia leest, dan is dat opmerkelijk, dat Elia telkens en telkens in belangrijke momenten van zijn levensgeschiedenis een woord van de Heere krijgt. En als die geen woord van de Heere heeft, dan wacht hij op het woord van de Heere. Als hij aan Agab gezegd heeft, er is geen dauw nog regen binnen 3 jaar, dan zegt de Heere, verberg u bij de Bekrit. En als dan het water opdroogt, zodat er geen drinken meer is, dan krijgt Elia eerst geen woord van de Heere, maar dan komt het woord en het woord van de Heere geschiedde tot hem. Ga heen naar de delen van Sarfat en is er een weduwe die ik geboden heb en die zal u daar onderhouden. En zo gaan we verder heel die geschiedenis door en we zien het. De Heere geeft zijn knecht telkens een bevel. Maar nu, toen hij dat zag, zonder te wachten op het woord van de Heere, kennelijk zonder te smeken, Heere, wat moet ik nu doen? Zonder het bevel van de Heere gaat hij eigen wegen. En komt hij in hopeloosheid en moedeloosheid terecht. Kijk, daar hebben we nog een aspect. Wat we bij alles wat over die ontmoediging van Elia gezegd is, niet vergeten moet worden. Moedeloosheid, teleurgestelde hoop, klein geloof. Het heeft nog alles te maken, kind van de Heere, met het feit dat we een weg gaan buiten het woord van de Heere om of tegen het woord van de Heere in. Krijgen wij dan ook een boodschap net zoals Elia? Nee, dat bedoel ik niet. Wij krijgen niet een hoorbare boodschap zoals Elia die kreeg. Maar wij hebben het woord. En wij worden geroepen om in het woord te onderzoeken en onze gang en treden in dat woord vast te maken. En wanneer u de Heere mag vrezen en u gaat eigen wegen, of u dwaalt onbedacht, zoals de psalmdichter van Psalm 119 dat zegt, bij de herder vandaan. En gaat een weg die door het woord niet wordt aangewezen of voorgeschreven. U komt in de moedeloosheid en in de hopeloosheid terecht. Want doorgaans is moedeloosheid een gevolg van niet letten op het woord van de Heere en niet luisteren naar zijn aanwijzing. En zo ligt Elia daar, moedeloos, hopeloos, op een weg die de Heere hem niet gewezen heeft. En dan is zo'n wonder dat de Heere hem toch opzoekt. En dat hij die weet wat van zijn maaksel te wachten is, niet in toorn zich van Elia afwendt, maar dat hij hem opzoekt en dat hij hem die heel gewone dingen, dat hij eten mag en drinken mag en sterkte mag vinden voor zijn lichaam, geeft, maar vooral ook dat hij hem aanmoedigt en versterkt. Want een engel komt bij Elia, roert hem aan en zegt: sta op, eet. En zoals de volgende keer duidelijker zal worden, dat betekent dat de Heere nog met Elia te doen wil hebben. Dat hij hem naar lichaam en ziel wil ondersteunen en wil sterken. Dat de Heere in alle dingen voor Elia wil zorgen. Elia in zijn moedeloosheid dacht: ik heb geen betekenis meer. Waarom leef ik nog? Het heeft toch allemaal geen zin meer? En de Heere zegt: Elia, dat bepaal ik. Je moet nog verder. Sta op en eet. Heere, maar hoe moet ik verder? De weg zal ik je wijzen, Elia. Sta op en eet. Elia moet weer opnieuw leren om als een blinde die zelf de weg niet weet, nu te wachten op het woord van de Heere. Nu te hopen op wat God tot hem zegt. Hij moet weer leren in afhankelijkheid van God zijn weg te gaan. En wat is dat een zegen als we dat met vallen en opstaan mogen leren. Als we door goede dagen en kwade dagen, door geestelijke ingezonkenheid en ook over de bergtoppen van het geloof heen mogen leren de weg van de Heere te gaan. Gaan we die weg? Kennen we die weg? Kijk, die weg kennen we niet wanneer we de Heere niet vrezen. Wanneer we niet in de weg van bekering en wedergeboorte het koninkrijk van God zijn binnengegaan. Dan wordt in deze geschiedenis ons een heel ernstige waarschuwing aan het hart gelegd. Ik hoop dat u hem al gehoord hebt in het begin. Gods kinderen worden zelfs door de diepste dalen heen door God gedragen. Maar blinde Agabs worden alleen gelaten. En de roepstemmen blijven nog komen, ook in het leven van Agab en Jezebel. Maar zij letten daar niet op. Mijn beste vriend, als je nog onbekeerd bent, de roepstemmen blijven nog komen. De nodiging komt nog. Leef niet door. Maar zoek de Heere terwijl het nog kan. En als er roering in je leven komt, zoals op de berg Karmel zo aangrijpend gebeurde, rust dan niet in wat geestelijke ontroeringen alleen. Maar zoek, vraag, Heere, werk door in mijn leven. En zoek ernaar om geen rust te vinden. Voordat je rust mag vinden bij God in Christus. Maar wie iets van die genade kent, die verstaat ook, al is uw levensgeschiedenis misschien totaal anders, iets van wat Elia hier doormaakte. En die zegt, zo is het. Dwaas in mezelf. Dwalend in mezelf. Maar dan mag ik toch ook zeggen, de Heere heeft toch me niet onder die jeneverboom van moedeloosheid en ingezonkenheid laten liggen. Want hij weet wat maaksel we zijn. En in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, is hij een medelijdende hoge priester. Die nu in alle dingen verzocht is geweest. En daarom medelijden kan hebben met zijn Elia's, die moedeloos onder de jeneverboom liggen. En dan beurt de Heere op. En dan wijst de Heere de weg. En dan kun je ook weer verder. En als je die weg misschien op het ogenblik niet ziet, laat dan deze geschiedenis een aansporing en een aanmoediging zijn. Om het ook in de duisternis, in de moedeloosheid, bij God te zoeken. En te zeggen, God van Elia, wil u ook mijn hoofd weer oprichten en me uw gunst doen aanschouwen? Wil u ook mij leiden op die rechte weg waarin de dwaas niet dwaalt en die naar Sion leidt? Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij buigen ons neer voor u en we bidden u, wil u geven dat vanuit dit gedeelte van uw woord onderwijs aan ons gezegend mag worden. Geef dat de dingen die aan de orde kwamen geen vreemde klanken voor ons mogen zijn. En dan vooral het geestelijk onderwijs wat eruit te leren viel. En wil u geven, Heere, dat we bewaard mogen worden voor eigen wegen, voor eigen paden. En dat we mogen wandelen in de wegen van u. O God, breek ons hart. Opdat we oog krijgen voor uw woord en voor wie gij zijt en wat gij doen wilt en wat gij van ons eist. En wil u geven dat zo uw woord zijn kracht mag doen in ons leven. Wees met ons verder deze dag. Wil u vanmiddag in de bijzondere dienst ons bijzonder ondersteunen. Wil ook vanavond in de prediking van de catechismus ons nabij zijn. En geef, Heere, dat wij in deze dag ervaren mogen dat gij van ons af weet. Wil u zo alle dingen zegenen met uzelf. Neem het verkeerde en zondige weg. Hoor ons uit genade. We zeggen dat terwijl we uw naam danken voor al het goede om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken te elken stond. 40, het 8e vers. Alleen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.